Radio 1.
De bende van Annemie.
Goedemorgen, Marijke Liebert.
Hallo.
Je wordt het liefste voorgesteld, hebben ze mij net gezegd. Eerst als auteur en dan als journalist. Auteur van Sterk Water dus en Sister K. Over de oorlog gaat dat, hè? En over magie, de blok, buitengewoon magie.
Ja, het is geen echte roman, maar bon.
Het is auteur, hè? Ja, in de tweede plaats dus journaliste bij De Standaard en bij Knak en zo. Is boeken schrijven fijner?
Het is uitdagender.
Brengt het ook meer op?
Minder.
Vandaar
de antwoorden zijn kort vandaag.
Nu haalt jij twee schitterende items uit het nieuws gehaald, mooie verhalen eruit gehaald, kom je hier binnen en zeg je, ik moet toch eerst iets anders kwijt.
Ja, ik heb een hele leidensweg, enfin ik niet, maar ik heb een hele tocht tot hier gehad met een emotionele connectie, zeg maar. Ik stap dus op een Gendampoort en daar hoor ik dat er een object is aangereden en dat dus heel dat treinverkeer in de war komt. Ik stap af in Sint-Pieters, waar ik aan de trein naar Brussel neem, daar hoor ik dat het een persoonsaanrijding is, dus het object was ineens een persoon geworden.
Dan weet je hoe ver het
is. Ja, dan is het gegeven, op een of andere manier ben ik daar al vaak mee geconfronteerd. Ik heb ooit in een trein gezeten, een trein die een persoon heeft aangereden, de klop gehoord, de noodrem gevoeld en dan, ik zag heel dat verhaal terug, dus het was even een vies. En ik was intussen een heel mooie opinie aan het lezen in de morgen over de baggergeneratie, bijten het zand, het kwam zo allemaal wat samen en toen reed ik naar hier en dan zag ik gelukkig allemaal trossen met sneeuwklokjes. En ik dacht, zal ik maar even weer tot rust komen en naar de thema's gaan, maar het blijft toch. In dat opiniestuk staat ook, er ontstaat een soort gewenning in verband met die zelfmoorden op de trein, maar zoiets, dat kan toch niet.
Het is een opiniestuk van Sam Reinders van Veto.
Heel mooie opinie. Ja.
Die ergens zegt, geen samenleving mag zijn jongeren zo vermoorden.
Ja.
Dat is zeer straf, hè?
Ja, dat is straf. Je legt de verantwoordelijkheid, zeker niet bij de persoon, niet bij de omgeving, maar dus bij de samenleving. Ik zou willen citeren, want het is zo'n mooi ding. Het is zo'n samenleving, zegt hij ook, waar mantelzorgers profiteurs worden. Hè? Waar onze generatie, dus de jongere generatie bedoelt, hij mag vooral rommel ruimen. Om zelf wat op te bouwen, rest er nauwelijks tijd en al helemaal geen geld. Baggeren, daar zijn wij Vlamingen goed in. Dat trof mij nogal op het moment dat ik het object, later de persoon, vernam dat hij was aangereden. Ja,
en de student Sam Reinders wordt een goede journalist en schrijver in die volgorde of in de andere. Je hebt het eerste onderwerp uit het nieuws gehad dat daar een klein beetje verband mee houdt. Het gaat ook over depressie en burn-out en dat soort dingen. Hè?
Ja, het is, want ook in dat artikel gaat het over de samenlevingsziekte ziekte van vandaag, of diagnose van vandaag. En het had te maken, wat mijn keuze dan betrof, wat nieuwstuk betrof, was een artikel dat ik las, dat was eigenlijk via Facebook, maar de credits gaan denk ik naar het laatste nieuws, met titel van Erika van Tielen, de saga van Tielen. Maar bon, daar ga ik het nu over hebben. Het ging over die titel, ik heb geen burn-out gehad. En ik moest lachen, omdat ik dacht van, het is nu eigenlijk al ver gekomen dat je moet iets ontkennen wat je dus hebt of niet hebt, Peter. Een beetje de keerzijde van de medaille van dat depressie, burn-out, CVS, dat is uit de taboesfeer gehaald. Gelukkig maar, er zijn mensen die heel zware diagnoses krijgen, die met zorg gevolgd worden, want het is soms een heel langdurige ziekte. We hebben nog een prachtige manier zien waarop Selassou daar ook weer vorige week over getuigd heeft in Ik meen Rijslaat.
Ja, het is uit de taboesfeer gehaald, maar tegelijkertijd achtervolgt het haar wel. Ze is gebrandmerkt voor het leven bijna, door dat ooit gezegd hebben dat ze er wel een had.
Voilà. Dat is absoluut, ze heeft dat inderdaad gezegd, ze heeft dat ook heel mooi gezegd. Dus je ziet, ik zie zo twee lijnen, dat ook, dus ten eerste heb je die, wat zij zegt, maar je hebt ook nog iets anders, dat die bijna drang, die dwang om al die klachten, en die zijn heel divers, van vermoeidheid, uitgeput zijn, niet meer kunnen enzovoort, te catalogeren als depressie. En anderzijds ook zo'n dwang om te ontkennen dat je het hebt. En dan bij dat tweede zit ik dan, als ik in dat nieuws, in dat artikel ga, of dat naar dat artikel verwijs over Erika van Tielen. Omdat ik dat herken, dat ontkennen.
Ah ja, want dan wou ik vragen, heb je dan een burn-out gehad of heb je er geen gehad?
Dat heb ik dus ontkend. En ik denk ook niet dat ik er één gehad heb, maar het is heel close geweest, denk ik. En En ja, ik ben ook meteen in dat systeem gegaan van aan mijn omgeving zeggen, ja, het gaat even niet, schrijven lukt even niet, ben moe, ben uitgeput, ik heb geen energie meer. Maar het is wel geen burn-out, hè. En het is geen depressie. Dus ik was me aan het verdedigen. Dus een beetje de druk die daarop zit, om dat zeker niet te willen hebben, terwijl je wel voelt dat er iets aan de hand is. Hè. Want het gaat over het voorbije jaar, ik had 2 boeken uitgebracht. Ik had dus mijn roman uitgewerkt, Sisterke, wat een heel mooi moment was ook, emotioneel, weet ik wel. Het was ook een familieverhaal, ik had daar eigenlijk ongelooflijk van genoten. Ook de voorstelling, de recensies waren goed. Enfin, eigenlijk geen enkel. Intussen was ik bezig met dat boek van Maggie de Blok, wat ik in een snel tempo heb moeten maken, want dat moest dan al verschijnen in oktober, meen ik, was de persvoorstelling. Heel de vakantie doorgeschreven, terwijl ik ook al heel de kerstvakantie had mijn roman nagelezen, dus ik had geen vakantie gehad. En na de voorstelling van het boek van Maggie zit ik aan mijn bureautje thuis en de laptop open en ik kreeg geen zin meer geschreven. Het was alsof mijn vingers bevroren, of hoe heet dat, waren. En ik dacht, ja, lap zeg, straks heb ik het zitten. En op het moment dat ik dat dan communiceer meteen met mijn partner en mijn omgeving, begin ik er al bij te zeggen, ja, maar ja, het is niet dat hoor. Ik denk dat ik gewoon, en dan begint uw eigen diagnose. Ja, zoals ik hier zeg, een beetje uitgeput ben, veel gewerkt voorbij een jaar, emotioneel was zwaar, bla bla. Maar dat ging niet weg. En dus op een bepaald moment dacht ik, ik moet hier iets doen, of ik zak. Ik zak letterlijk op de bank. Of
naar de dokter gaan misschien, Marijke?
Naar de dokter gaan, ja. Dat dan probeer ik dan
ken
ook
je het ook natuurlijk.
Ik ben niet zo'n doktergaander, lelijk woord. Maar ik dacht, ik ga het aanpakken. Ik ga het gewoon aanpakken. En dan heb ik op Google Maps dat is natuurlijk mijn medeweten van mijn partner. Ik zou een paar weken vertrekken. Eerst was gezegd Ardennen, maar dat was me toch wel te dichtbij. En te veel bos. En dan heb ik gezegd, wel, ik ga een plek zoeken waar misschien het woord depressie of zo in zit. Ik ga er naartoe. En ik tik op Google Maps depress en ik kom uit op depressa. En dat blijkt een klein dorpje te zijn in de buurt van Tricase. Dat is Puglia. Echt in uiterste puntje.
Gelukkig niet in Groenland, ergens. Hè?
Ja, maar stel je voor. Maar ik denk dat ik het toch zou gedaan hebben. En ik dacht onderweg, ik heb dan een Global Pass gekocht, met de trein gegaan, want te voet zag ik dat niet echt zitten op 3 weken. En dan ben ik naar daar getrokken. En ik heb onderweg wel heel veel mensen bevraagd over hun gemoedsgesteltenis, of weet dat, hoe ze zich voelden, of ze dat kennen, zwaarmoedigheid, melancholie, depressie, burn-out. En ik heb dat dus onderweg gevraagd en ik heb boeken meegenomen van depressieve schrijvers, dus het was een gezellige reis alleen. Maar het heeft me geweldig veel deugd gedaan. En het was moeilijk, het was hard. Ik heb 3 dagen in een klooster gezeten, in Toscane, waar 3 dagen de mist dus niet wegtrok. Ik heb daar volledig Anna Karenina gelezen van Tolstoy, een razend tempo. Zo, al dat soort zaken. Maar het was een onwaarschijnlijke ervaring.
Ja. En er is een nieuw boek in de maak, ik zo, dat dus Depressie dat wordt, zal heten, ja, naar het dorpje.
Nee. De titel is al bekend, is naar Depressa. Het wordt een verhaal, ik heb heel veel meegemaakt onderweg, maar dat mag ik je natuurlijk niet vertellen.
Nee, maar de burn-out die er geen was, die is over.
Die er geen was, ik blijf het zeggen. Ik denk dat ik misschien een soort voorgeborgde zat, met een oud woord te benoemen, van. En dat ik net op tijd de noodrem, heb gebruikt en gezegd heb, ik ga proberen in dat voorgeborgde mezelf te genezen. En waarmee ik niet wil tekort doen aan de mensen die in een depressie... Ik wil daar allemaal niks over zeggen. Ik denk dat ik echt wel niet zo ver zat. Want jezelf genezen, als je met een depressie zit, dat lijkt me niet echt...
Als je net iets langer wacht, dan lukt het niet meer om jezelf te genezen. Goed, zometeen nog een mooi onderwerp uit het nieuws. Ik heb eerst Harry Chapin hier, The Cat in the Cradle. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't. Have a good time then.
turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. Since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time then.
Mooi nummertje van Harry Chapin, Cats in the Cradle. Marijke Libert is mijn nieuwsvrouw vandaag, schrijfster en journaliste in deze volgorde. Zeg, je hebt nog een mooi onderwerp gevonden in het nieuws van de laatste weken. Het is nieuws van vorige week. Ja. Vertel eens.
Oh ja, het vondelingenverhaal. Hè. Inderdaad, het is niet echt nieuw. Het is, het is een persconferentie gehouden vorige week over alweer een kind dat gevonden was in dat fameuze luik of schuif of wat is het in Antwerpen. En dan in de zevende dag zag ik dat daar ook weer een hele discussie was over het discreet bevallen of het anoniem bevallen. Dus het gaat eigenlijk over een zoektocht naar afkomst, naar anonimiteit, niet-anonimiteit.
Ja, er was ook dat wetsvoorstel van een paar open VLD'ers. Ja. Die gezegd hebben, we moeten die anonimiteit of die pure anonimiteit toch...
En moeten dat openbreken, hè?
Ja, keuzevrijheid geven, hè? Ja, er zijn een paar oplossingen bedacht. Ja.
Ja, inderdaad, er zijn hoorzittingen bezig en men denkt daar met heel veel politici en mannen en vrouwen die, ik weet niet of ze allemaal anonieme afkomst hebben, maar ik weet niet of ze ook zo ervaringsdeskundig zijn, maar toch geen wetten een en ander aan het gieten zijn. En als ik dat soort zaken hoor, dan denk ik, ja, dan komt er bij mij een oud verhaal naar boven dat dan gelieerd is met mijn persoonlijke meemaken en met mijn persoonlijke keuzes. En dat gaat over afkomst, niet van mezelf, voor mij is die duidelijk, maar de afkomst van mijn eigen kind. Free is er 21, ik denk dat hij van de oudere kinderen is die verwekt zijn, om het lelijk te zeggen, met KI. Hij heeft dus geen vader, hij heeft alleen een anonieme donor en hij heeft twee moeders. Dus ik zelf ben de biologische, mijn vrouw is de adoptie, heeft hem geadopteerd. Hij heeft dus een volledige geschiedenis, genealogie, alles staat ook keurig uitgetekend. Maar hij heeft natuurlijk geen biologische factor. En we hadden een paar weken terug nog een discussie daarover, een gesprek met hem daarover. Omdat er vriendinnen van ons bezig zijn met een inseminaties met een bekende donor. En hij was aan het grommelen van, ik zei, wat is jouw visie daarop? En hij zei, ja, ik vind dat eigenlijk niet zo goed. Ik zei, waarom? Ja, god, ja, hij begon dan uitleg te geven. En toen vroeg ik hem, stel, Frida, we kunnen in rewind gaan. We gaan terug naar 22 jaar geleden, toen ik de beslissing nam. Want ja, ik heb die genomen. Je bent dezelfde jongen, je komt in hetzelfde gezin terecht, je hebt dezelfde twee moeders. Maar, één verschil, de doener is bekend. En hij haalde zijn schouders op en hij zei, oh, man, op dit moment, ik zou dat niet fijn vinden. Liever anoniem. Ik zeg, waarom? Ik ben nu gewoon zoals de rest, zegt hij. Ik heb twee ouders. En dat viel zo wel even. Want zegt hij, dan komt daar nog een derde tussen. En dan, stel dat hij dan geen interesse zou hebben voor mij, dan zou ik dat misschien pijnlijk vinden. Stel dat hij wel groot interesse heeft voor hem, dan komt dat misschien in ons opvoedkundig systeem terecht, in ons nest. Dan zegt hij, voor mij, voor hem, hij zei er ook bij, voor mijzelf, volstaat dit als nest. Ik ben hier veilig gehecht. En ik hoef geen, dat biologische hoef ik niet, bij wijze van spreken. En als, ik vond dat nogal, vond dat natuurlijk leuk om te horen.
Ja, en als ervaringsdeskundige kan hij daar natuurlijk ook zinnige dingen over zeggen.
Ja, en hij wordt het niet gevraagd. Hè. Er zijn anderen, en dat is ook goed. Hè. Voorbije week zijn er ook hier, denk ik. Hè.
Ja, we hadden hier ook een ervaringsdeskundige te gast, Jacinta. Ja. Die zei dat ze ongelooflijk graag zou willen weten wie haar vader is en nooit meer kan te weten komen. Ja. Dat is ook een te respecteren voor, wens natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja, veel begrip voor uiteraard, dat is haar zaak. Ik had ook ergens in mijn hoofd met de conceptie eigenlijk al bezig was van mijn kroost, ik heb maar één kind, was ik daar natuurlijk ook mee bezig, want ik vermoedde dat die vraag ook zou komen, mama, en waarom weet ik niet. Maar die vraag is niet, het is te zeggen, toen hij in zijn omgeving kwam, school, basket, scouts, werd hem natuurlijk altijd gevraagd, wat doet uw mama, wat doet uw papa? En dan moest hij altijd de rechtzetting doen. En dat was voor hem niet altijd leuk, maar echt een identiteitscrisis daar rond heb ik niet meegemaakt. Eén keer, toen hij puber was, 14, 15 jaar, en er was de eeuwige discussie over hoe lang hij mocht weg zijn na de scouts. En hij ook alweer degene was die het minst mocht, want hij vond dat we te streng waren, want ik denk dat elke moeder die oprisping kent, dat hij naar buiten liep en hij keek me aan, zo van, hoe kan ik haar nu nog? En hij gooide die deur dicht en riep in de gang, en ik heb nog geen papa ook. En toen dacht ik, ja, dat raakte mij natuurlijk, want dat is een zorg die ik al die jaren meedroeg. En dan heb ik dat wel laten rusten. En toen hij wat rustiger was, een paar dagen later, heb ik gezegd, maar meen je dat? Dan moeten we erover praten. Dan is dat een zorg, dan is dat een pijnplek. En dan zei mijn mama, nee, ik wou je uitdagen.
Het zijn pubers.
Dat is echt wel zo, want dat is een heel open discussie bij ons thuis. Een heel open gesprekdiscussie niet daarover. Dus als dat een probleem zou zijn, ja, graag.
Gesprek. Wil je nu ook zeggen dat de politiek wat meer naar ervaringsdeskundigen moet luisteren als ze dit soort beslissingen neemt?
Ja, natuurlijk. Ze doen het daar eens wel. Als de kinderrechtencommissaris ook in die hoorzittingen zit, dan denk ik ook wel dat hij zich bevraagd heeft bij de kinderen. Alleen, niet bij... Ik moet nu zeggen niet bij de mijne, waarmee ik niet wil solliciteren dat hij langskomt of zo. Maar we hebben nog een vriend in een koppel dat een zoon heeft met ongeveer dezelfde leeftijd. Hannes is een jaar ouder. Die denkt precies hetzelfde. Die is ook heel vroeg, dus ook op zijn 2,5, vragen binnenstellen en is heel kordaat gezegd, je hebt er geen, punt. En geeft dat een moeilijkheid, dan gaan we in die verwerking toe. Want daar moet je zorg voor hebben. En dat zal er dan, maar dat is ook bij hem geen probleem geweest. Ja, dat zijn er twee. Misschien zijn er dan 100 andere. Kan. Maar die twee denken er al in elk geval anders
over. Er is niet één goede oplossing, denk ik, voor alle
Er moeten mogelijkheden zijn, denk ik.